Wie van jullie vindt David, is David jullie favoriete karakter van het Oude Testament? Zijn jullie ik ben David-fan. Koning David, echt. Ik kan mij... Daniel is ook mooi. Ik heb Mozes. Je hebt heel veel... maar ik hou van David. David is zo'n topper. Ik kan me zo identificeren met hem. Geweldige kerel. En de titel van de preek vanochtend heet... Ga voor de hoofdprijs. Ga voor de hoofdprijs. Nou, in de tijd waar David opgroeide... had Israël inmiddels al het beloofde land in bezit genomen. Het beloofde land was in bezit van Israël. 400 jaar slavernij, lang geleden. Daarna 40 jaar rondwandelen door de woestijn, lang geleden. Daarna volgt een periode van weer 400 jaar... onder de tijd onder de rechteren. Israël had geen koning, er waren rechteren. Jullie kennen Simson en Gideon waren rechteren. En toen kwam de koning, de eerste koning, koning Saul. Nou, dat is de tijd waarin David opgroeide. Saul was koning. Bleek allemaal geweldig, toch? Beloofde land is in bezit genomen. Israël heeft een koning. Wat is er beter dan in het beloofde land te leven? Maar helaas, Israël leefde niet in vrede. Ze werden constant aangevallen door buurlanden, en het land was ook nog steeds niet helemaal vrij. Er waren nog steeds vijanden ook in het land. Nou, misschien komt jullie dit bekend voor. Misschien ook wel in jullie eigen leven. Je bent een christen, misschien al jaren. En God heeft je beloftes over je leven uitgesproken. Je kent de Bijbel. Je weet wat erin staat. Je weet wie je bent in Christus. Je bent als het ware in jouw beloofde land. Je gelooft in Jezus. Je bent een kind van God. Je maakt ook overwinningen mee. Maar er zijn toch nog steeds gebieden in je leven waar je geen overwinning over hebt. Aspecten van je leven waar je nog steeds onder struggelt. Je hebt nog steeds angsten misschien. Je gaat gebukt onder schuldgevoelens. Je hebt een verslaving, bitterheid. Of je op een of andere manier blijf je vast in het verleden hangen. Dat knaagt aan je en je wilt een goede christen zijn, maar je weet niet hoe. En vervolgens heb je de situatie maar geaccepteerd. Zeg van ja, zo is het. Ik moet maar proberen het beste ervan te maken. Nou, koning David... Toen hij koning werd, wist hij meteen dat God Israël meer gegeven had dan het op dat moment had. Hij wist dat de situatie hoe het toen was in Israël, was niet hoe het hoorde. En David was ook niet bereid om de status quo te accepteren, om de situatie die er toen heerste te accepteren. Er was vooral één ding wat David ontzettend stoorde. Er was iets wat hij gewoon niet kon uitstaan. En dat was een centrale bergstad, midden in Israël. Gelegen op prachtige heuvels, zo'n 800 meter hoog. Het was de prachtige mooie stad Jeruzalem. Toen nog heette die stad Jebus. Het was niet de hoofdstad van het beloofde land op dat moment. En die stad was nog helemaal niet ingenomen. En als je kijkt op de kaart, Jeruzalem is midden in het land. Ontzettend centraal. Maar de stad was niet ingenomen. De Jebusieten heersten in Jebus. En de Jebusieten waren Canaanieten. Canaanieten die het land... dat waren afstammelingen van Gam. En die waren in het land. En die waren in Jebus op dat moment. De stad Jebus lag op een hele strategische plek. Dus midden in het stammengebied van Juda, Benjamin en Ephraim. En daar middenin was Jeruzalem. Dus ontzettend strategische plek. Maar het was in de handen van de vijand. Nou, ik wil jullie even terugnemen in wat geschiedenis. Wat meer recente geschiedenis. We hadden het heel vaak vorig jaar over het jaar 1517. Dat was het jaar waar Luther de 95 theses aan de deur van Wittenberg spijkerde. Het was ook het jaar dat het Ottomaanse Rijk Jeruzalem innam. En het Ottomaanse Rijk heerste over Jeruzalem rond 400 jaar. Wisten jullie dat? Eigenlijk heerste het Ottomaanse Rijk, dus het Turkse Rijk, heerste over Damascus, tot aan Cairo. Zelfs Medina en Mekka waren niet onder de heerschappij van de Arabieren, maar 400 jaar lang onder het heerschappij van de Turken, van het Ottomaanse Rijk. Dus van 1517 tot aan de Eerste Wereldoorlog was Jeruzalem onder de heerschappij van het Ottomaanse Rijk. Pas na de Eerste Wereldoorlog, en daar veranderde zoveel in de wereld na de Eerste Wereldoorlog. Na de Eerste Wereldoorlog ontstonden landen als Syrië, als Jordanië, als Kuwait, als Saudi-Arabië. Al die landen waren vroeger onder de heerschappij van het Ottomaanse Rijk. En de Britten waren degene die vooral het Ottomaanse Rijk verslagen hadden. En heel veel van die gebieden vielen of onder Frans mandaatgebied of onder Britse mandaatgebied. Dus na de Eerste Wereldoorlog ontstond er een gebied dat heette Palestina. En Palestina is de naam die de Romeinen gegeven hadden aan het gebied van Israël, waar Israël op dit moment is, en ook Jordanië. Dus dat Palestijn, dat is niet een volk, dat is de naam van die de Romeinen gegeven had aan dat gebied. En wat men deed is, de landen werden een beetje verdeeld. Irak werd een land, Saudi-Arabië werd een land. En pas na de Tweede Wereldoorlog vond men dat de Joden ook een landje mocht hebben, een klein landje. Maar men zei van, ze mogen ook een deel hebben. En wat gebeurde was, je had dat mandaatgebied, het Britse mandaatgebied Palestina, was Israël en Jordanië samen. Dat noemden ze toen Palestina. En toen hadden ze gezegd, oké, we gaan het verdelen in twee. Het grote gebied, dat wordt Transjordanië of Jordanië. En dat gebied, dat werd voor de Arabieren en westelijk van de Jordaan, dat gaf men aan Israël. Dat was in 1948 werd Jordanië gesticht en ook toen werd ook Israël gesticht. Ja, lang geleden, nee, precies 70 jaar geleden is het. Nou, Israël die kon maar heel kort genieten van hun vrijheid, hun onafhankelijkheid. Want drie, vier maanden nadat het land soeverein werd, werden ze aangevallen door Jordanië en die Palestijnse gebieden, die vandaag Palestijnse gebieden genoemd worden, die werden toen in bezet genomen door Israël. En dat was 18 jaar lang, mocht er geen één Jood in Jeruzalem komen. Onder de Ottomanen mocht dat wel. Onder het Ottomaanse heerschappij mochten de Joden, de Christenen en de Arabieren gewoon naar het land komen. Maar onder dat nieuwe gezag van Jordanië mocht dat dus niet. 18 jaar lang duurde dat en toen kwam er een nieuwe oorlog in 66, 67 en toen heeft Israël die gebieden weer teruggepakt. Het aparte is dat nu bezette gebieden heet, het is een beetje lastig want het was eerst bezet door Jordanië, dan daarna bezet door, teruggepakt door Israël. Het land is nog steeds ontzettend ingewikkeld, maar sindsdien is dus Jeruzalem weer terug. Sinds 66 is dus 67 is Jeruzalem weer terug in de handen van Israël. Het was een hele heisa over de hoofdstad van Israël. Maar sinds 48 is Jeruzalem de officiële hoofdstad van Israël. Maar wie heeft dat tot hoofdstad gemaakt? Hoe is dat gekomen? En daar wil ik samen met jullie even naar kijken. Koning David, die heeft Jeruzalem tot hoofdstad van Israël gemaakt. En die stad heet ook in de Bijbel, wordt die stad ook de stad van David genoemd. David vond die stad ontzettend belangrijk. Vandaag zien we, even een sprongetje maken. Vandaag zien we heel weinig mensen nog met winnaarsmentaliteit. Iedereen krijgt een prijsje, ook de verliezers krijgen een prijsje. En voor het meedoen. Als David voetballer was geweest, hij zou niet blij zijn met het bereiken van de eerste ronde of de kwartfinale of de finale. Hij wou de hoofdprijs hebben. Hij wou de Wereldcup winnen of de Champions League winnen als hij een voetballer was geweest. Zo iemand was hij. Hij ging voor de hoofdprijs. En voor David was Jeruzalem de hoofdprijs. Hij zag dat dat een echte koningsstad was. Hij zag Gods plan voor Jeruzalem. Vanaf zijn jongste jaren had hij het al gemunt op Jeruzalem. En we zien dat in het verhaal van Goliath, David en Goliath. Ja, jullie kennen het, hè? Jonge David, hij was een herdersjongen. Hij gaat brood brengen naar zijn broers. Hij ziet dat Goliath en de Filistijnen Israël aan het onderdrukken is. En David besluit zelf om in actie te treden tegen die grote reus Goliath. En wat doet hij? Hij verslaat de reus en dan pakt hij het zwaard van Goliath. Hij hakt het hoofd af van Goliath. En zo'n gigantisch reuzenhoofd. Ik weet niet hoe groot dat is. Oké, ik weet het niet. Een groot reuzenhoofd. Maar wat doet hij dan? Weet je dat? Ja, dat lezen we in 1 Samuel 17, vers 54. Hij sleept dat hoofd van de Valley of Elam, van dat dal waar hij Goliath verslagen heeft. Hij sleept dat hoofd en gaat helemaal naar de stad Jebus. Hij gaat naar Jeruzalem toe en brengt dat hoofd daar naartoe en legt het daar neer. Ja, dat lezen we. David nam het hoofd van de Filistijn Goliath mee om het naar Jebus, naar Jeruzalem, te brengen. Waarom? Die stad was niet een Israëlitische stad. Het was Saul regeerde vanuit Hebron. Hebron was de stad waar Abraham, Isaac, Jacob begraven lag. Dat was de stad waar Saul uit regeerde. Maar in Jeruzalem, ja, daar woonden die taaie bergbewoners, de Jebusieten. David was nog heel jong toen hij Goliath versloeg. Hij was nog maar een tiener. Hij wist echter toen al, ik zal koning worden. Hij wist, Jeruzalem zal mijn hoofdstad worden. Daar komt de tempel van God, de tempel van Yahweh, komt daar in Jeruzalem. Dat voelde hij al in zijn hart. En David versloeg Goliath en bracht dat hoofd mee naar de stad Jebus, naar Jeruzalem, met de gedachte van onthoud mij. Onthoud mij. I'll be back. Ik kom terug. En ik weet niet wanneer, maar ik zal terugkomen om deze stad in te pakken. Dus het was een statement. Hij liet zien van deze stad, die claim ik voor het koninkrijk van de Heer. Hoe kon David zo zeker zijn daarvan? Is dat niet gevaarlijk, zo'n statement te maken en zo'n geloofsovertuiging te hebben? Weet je, als God iets belooft aan jou, als wij beloftes van God vinden in de Bijbel, dan mogen wij daarop staan. God had Abraham al beloofd dat de nakomelingen van Abraham de steden van het land Kanaan zullen bezitten. Lezen we in Genesis 22, vers 17. Ik zal je rijkelijk zegenen en je zoveel nakomelingen geven als sterren aan de hemel. En aan zandkorrels aan het strand. En je nakomelingen zullen de steden van hun vijanden in bezit krijgen. Het ging over Kanaan. En David kende deze belofte. En Jeruzalem is in het midden van het beloofde land. Dus hij wist, deze stad behoort Israël toe. Maar waarom was Jeruzalem nog niet ingenomen? Hoe komt het dat het beloofde land, overal woonden de Israëlieten behalve in Jeruzalem. Hoe kwam dat? Ja, waarom hebben wij soms geen overwinning in ons leven? Waarom hebben christen nog last van verslavingen? Waarom hebben ze nog steeds last van angst? Of bitterheid? Of kunnen ze niet vergeven? We kunnen lang en breed daarover praten. Maar we kunnen ook zeggen, vandaag gaan we Jebus innemen. Vandaag gaan we ons Jeruzalem innemen. Vandaag ga ik voor de hoofdprijs. Vandaag zeg ik, genoeg is genoeg. Ik wil die plaats innemen. Ik wil die plek waar wij constant geen overwinning over hebben, wil ik eindelijk in bezit nemen. David vond het maar niets dat Jeruzalem niet in bezit was. Dat Jeruzalem nog steeds niet veroverd was. Hij kende Gods beloftes. Hij wist natuurlijk ook dat het op die berg, op de berg Moria, dat is de berg Sion, dat daar Abraham Isaac bijna geslacht had. Dat offer gebracht had. Maar God had voorzien. En er kwam een ram. En God openbaarde zich als Yahweh hier, als God die voorziet. Dat was allemaal lang voordat, dat was nog voor de tijd in Egypte. Dat was bekend, dat daar in Jeruzalem God zich openbaard had aan Abraham, aan Isaac, aan Jacob. Hij kende zijn geschiedenis. En Abraham kende de beloftes van God. Gemeente, ken jij de beloftes van God? Weet je wat God over jouw leven heeft uitgesproken? Weet je wie jij bent in Christus? Dan ga staan op die belofte. Ga het uitleven. En herinner God ook af en toe aan die beloftes. Als je het nog niet ziet in je leven, spreek het uit. Ga geloven. Maar besef ook dat Gods woord niet passief is. Gods woord is actief. Gods woord moet gerealiseerd worden in jouw leven als jij gaat staan in de beloftes. Als je uit gaat stappen. Als jij gehoorzaam bent. Als jij Gods woorden op je neemt en uitleeft, dan worden de beloftes in jouw leven geactiveerd. David, die zou hoe dan ook de stad Jeruzalem innemen. En dat wil ik nu met jullie lezen. 2 Samuel 5, 1 tot en met 10. Een prachtig verhaal. 2 Samuel, dat is heel makkelijk te vinden. Het komt namelijk na 1 Samuel. Ja. 2 Samuel 5, 1 tot en met 10. En daar lezen we. Alle stammen van Israël kwamen bij David in Hebron en zeiden tegen hem, hier zijn we, uw eigen vlees en bloed. Ook vroeger, al toen Saul nog over ons regeerde, was u degene die de troepen van Israël aanvoerde. De Heer heeft u beloofd, jij zult mijn volk Israël weiden, jij zult vorst over Israël zijn. De oudsten van Israël kwamen bij de koning van Hebron. Daar sloot koning David ten overstaan van de Heer een verdrag met hen. En zij zalfden hem tot koning van Israël. David was 30 jaar toen hij koning werd en hij regeerde 40 jaar. Vanuit Hebron regeerde hij 7 jaar, de oude hoofdstad, en 6 maanden over Juda. En vanuit Jeruzalem regeerde hij 33 jaar over heel Israël en Juda. De koning en zijn mannen trokken op naar Jeruzalem, waar de Jebusieten woonden. De Jebusieten zeiden tegen David, u komt er niet in. Sterker nog, de lammen en de blinden zullen u verjagen. David komt er niet in, zeiden ze. Toch veroverde David de bergvesting van Sion, de huidige Davidsburg. En hij verklaarde, wie de Jebusieten wil verslaan, hoeft slechts de watertoevoer af te snijden. En wat de lammen en blinden betreft, die veracht ik uit de grond van mijn hart. Daarom zegt men, lammen en blinden, die komen het huis niet in. Tot zover de schriftlezing, 2 Samuel 5 vers 1 tot en met 10. Dat hoort, dat met de lammen en blinden, dat moet wat uitleg geven. David hield van lammen en blinden, want dat zie je ook in de zoon van koning Saul, hoe hij hem opneemt en aan tafel mag komen. Dus dit ging echt puur over de vijand die, en hoe hij veracht werd. Dus dat moet je wel in de context goed begrijpen. Hebron was op dat moment de hoofdstad van Israël. Het was niet Jeruzalem, Hebron. Vanuit Hebron regeerde Saul. En dit verhaal wat ik net gelezen had, speelt zich even een tijdje, een heel wat jaren zijn voorbij, nadat David Goliath verslagen had en het hoofd naar Jebus gebracht had. Soms moeten we geduldig zijn met de beloftes van God. Soms moeten we wachten. Soms moeten we in gebed de Heer bidden en smeken. Maar soms, als de tijd rijp is, dan moeten we ook opstaan. Dan moeten we ook in actie komen. En hier zien we dat David eindelijk gekroond wordt over United Israel. Dus want Israël was nog even verdeeld. Koning Saul stierf. En natuurlijk de oudste zoon was Jonathan. Maar Saul had nog een andere zoon. Die heette Ishboset. En Ishboset was de tweede zoon. En die regeerde 7 jaar over de noordelijke stammen. En David regeerde over de zuidelijke stammen. Nou, dat was 7 jaar, maar Ishboset stierf. En dan komt het verhaal van ons. Dan de oudsten van het noordelijke gebied die vroegen, David, je moet koning worden over heel Israël. Dus daarom is de regeringstijd van David altijd 40 jaar, 7 jaar in Hebron, 33 jaar in in vanuit Jeruzalem, in heel United Israel, zeg maar. Nou, Abraham, Isaac, Jacob, had ik gezegd, die waren in Hebron begraven. Dus dat was ook een belangrijke stad, maar dat was niet centraal genoeg. Het ligt veel te zuidelijk. Het had geen uitstraling, het was geen koningsstad. Saul regeerde vanuit Hebron, maar God zou iets nieuws gaan doen. Jeruzalem zou de meest begeerde, de meest belangrijke stad worden van de hele wereld, tot op vandaag. Tot aan vandaag. Iedereen wil Jeruzalem. Je moet eens naar Jeruzalem toe gaan. Iedereen wil een deel van Jeruzalem. De christenen die hebben overal hun kerkjes daar gebouwd in de loop van de eeuwen. De moslims hebben op het gebied, waar de tempel stond, staat nu een moskee en de Dome of the Rock. Juist op die plek waar vroeger de tempel stond. Ja, en de Joden hebben de klaagmuur. Het is de meest begeerde stad van de hele wereld. Als daar iets gebeurt, is het wereldnieuws. Elke dag wordt in New York mensen doodgeschoten. Elke dag is er overal ergens een oorlog. Maar als er iets in Jeruzalem gebeurt, dan zie je het morgen op CNN. Alles. Het is ongelooflijk. Alles wat daar gebeurt, wordt bekendgemaakt in de hele wereld. Iedereen wil Jeruzalem. En op een of andere manier wist David, dit is een belangrijke plaats. En daar zou zijn zoon de eerste tempel gaan bouwen. Nou, toen koning David, toen hij koning werd, wist hij, het eerste wat ik moet doen, is die stad innemen. Hij werd gezalfd tot koning, en we gaan meteen over, en hij gaat die stad innemen. Je voelt al, dat had hij al heel lang gepland. Hij zegt, dit moet ik gewoon gaan doen. Het was niet makkelijk om Jeruzalem in te nemen. Als je later leest in de verhalen van Josephus, hoe lang het Romeinse Rijk erover gedaan had om Jeruzalem in te nemen, daar hebben ze jaren over gedaan. Jeruzalem ligt op een berg, sterker nog op 7 bergen. Dat was niet zo gemakkelijk. David was de herdersjongen. En als herdersjongen was hij al gezalfd tot koning. Nou, Samuel kwam naar de familie van Isaï. En hij zei van, een van je zoons, Isaï, of Jesse wordt hij ook genoemd. Zei, een van je zoons wordt koning. Hè? En al die zonen staan daar. Maar David werd eruit gehaald. Hè? David werd apart gezet. David werd geheiligd. Dat is wat geheiligd betekent. David werd apart gezet en geheiligd. Hij werd gezalfd door Samuel. Voordat hij koning zou worden, zou nog heel wat jaren duren, maar hij werd gezalfd. En apart is dat hij vele jaren later, toen hij gekroond werd, opnieuw gezalfd werd. En dat door de oudsten. En op dat moment werd hij dan echt koning. Dus hij werd eerst gezalfd en wist hij, ik ben nu apart gezet, ooit word ik koning. En op het moment van de koning werd hij opnieuw gezalfd. Weet je, wij moeten begrijpen hoe belangrijk de zalving in ons leven is. Voordat jij een overwinning wil behalen, voordat je uitgaat in een strijd, voordat je denkt van ik wil uitgaan de wereld redden, ik wil eindelijk mijn vijanden verslaan, ik wil vrij zijn helemaal, je moet gezalfd zijn. Zorg dat je de zalving van de Heilige Geest ontvangt. Het is namelijk niet door krachten of geweld, maar door mijn geest, door de zalving van de Heilige Geest, dat er overwinning behaald kan worden. Nou, waarom krijg je telkens maar geen overwinning, kan je vragen. Waarom leef ik, sta ik niet in overwinning? Omdat je uit eigen kracht en je eigen geweld probeert dingen te doen. Heel logisch. Je probeert dingen uit eigen kracht, uit geweld dingen te forceren, maar het is de zalving die het juk breekt. Het is de zalving die overwinning brengt. Dus wacht op de zalving. Zorg ervoor dat je de kracht van God ervaart in jouw leven. En dan zeg je van, ja, maar David was toen toch al gezalfd. Waarom moest hij opnieuw gezalfd worden? Dat moest gewoon nog een keer gebeuren. Moest bekrachtigd worden. En dat moeten wij ook in ons leven. Die 3 jaar geleden toen God jou aangeraakt heeft en je er vol wil voor gaan. Mooi. Maar vanochtend wil God je weer opnieuw kracht geven. Hij wil je opnieuw zalven. En dat is zo belangrijk dat we in die zalving gaan staan. Aanstaande woensdag, mijn vader gaat spreken over de zalving van de Heilige Geest. Even reclame maken. Aanstaande woensdag 8 uur. Komt in grote scharen. ontzettend belangrijk. We hebben de zalving van de Heilige Geest nodig. Het was namelijk behoorlijk een voornemen wat David wou doen. Het was een groot risico om meteen, nadat je gekroond wordt als koning, om uit te gaan en meteen een stad wil innemen. Hij had ook gigantisch af kunnen gaan. Al die voorgangers van David, al die grote leiders van Israël, die hebben blijkbaar, waren ze niet in staat om de Jebusieten te verslaan. Niet Jozua, niet Caleb, niet Gideon, niet Simson, ook niet een van de andere richters, ook niet koning Saul. Niemand kon de Jebusieten verslaan. Totdat David gezalfd was en David opstond en hij zei van deze stad, dat wordt mijn stad. Ik claim het voor het koninkrijk van God. En het gekke is, Israël leeft in het beloofde land met vijanden. Wat een paradox, wat een vreemde zaak. Je bent overwinnaar, je hebt het beloofde land in bezit genomen, of dacht, maar niet helemaal. Hebben jullie soms ook dat gevoel in je leven? Je gelooft in Jezus, je bent een kind van God, maar er is zoveel strijd. Al die geweldige beloftes in de Bijbel, maar toch geen overwinning. Er zijn twee redenen waarom dat zo is. En er zijn twee types van vijanden die ik even wil uitleggen, die wij ook in ons leven, in ons geestelijke leven meemaken. Je hebt de Filistijnen type vijand en de Jebusieten type vijand. En dat wil ik even uitleggen. Als je dat ziet in het verhaal van Israël, de Filistijnen kwamen altijd, die woonden niet in Israël, niet in het beloofde land, maar die kwamen van buitenaf altijd roven en stelen. En de Jebusieten, die hadden een stad in bezit in het beloofde land. Dat was een bolwerk in het beloofde land. Dat zijn bolwerken die wij ook, helaas ook christenen, last hebben van bolwerken. Laten we eerst naar de Filistijnen kijken. Die woonden dus buiten het beloofde land. En ze kwamen binnenvallen als er net oogst was. Als er net een zegen was in Israël, kwamen de Filistijnen om te roven, om te plunderen, om te stelen. Jij kent dat misschien wel. En er is voor jou gebeden, je bent ziek geweest, is voor jou gebeden. En je bent gezond verklaard en het is weg en je gaat naar buiten en opeens gebeurt iets en je denkt van het is weer teruggekomen. Hoe kan dat nou? Of je bent de zondagochtend, een heerlijke preek, heerlijke dienst. Je voelt gewoon de tegenwoordigheid van God. Je gaat naar buiten, iemand zegt iets en bam, je wordt boos. Of er gebeurt iets en in de auto of wat dan ook. En iemand snijdt je af op de terugweg en bam, komt er een woord uit dat er niet uit had moeten komen. En zulke dingen gebeuren dan en je denkt van hoe kan dat toch? En dan ga je onder schuldgevoelens, je gaat gebukt en je laat die hele zegen in één keer roven. Dat is die Filistijn vijand. Die van buitenaf en elke keer weer als je iets moois hebt, probeert de vijand het te roven. Keer op keer. Maar lieve broeders en zusters, wij moeten ook daarin sterk zijn in de strijd. Wij moeten dat herkennen. Hoe vaak wil je dat nog toelaten in je leven? Dat jouw zegeningen gestolen worden. Keer op keer laat je je, dat zeg je zo mooi in Nederlands, het kaas van je brood eten. Come on, laat het kaas niet van je brood eten. Zoveel overwinningen worden er niet gedaan door de vijand, seizoen na seizoen. En dat is de Filistijnse vijand, zeg maar. Als je dat meemaakt, jij moet beseffen dat dit geestelijk is. Dit is niet zomaar, dit is geestelijk. En van jou wordt verwacht dat jij gaat opstaan en zegt genoeg is genoeg. En dit moet ophouden in de naam van Jezus. Je moet het een halt toeroepen. Als er eens een keer iets gebeurt en zo, we maken allemaal dingen mee. Maar als je patronen in jouw leven ziet, waar je keer op keer, elke keer je zegen weer geroofd wordt, dat is de vijand. Word wakker. En jij hebt alles gekregen om dat een halt toe te roepen. Sta op de belofte van de Heer. Gebruik de autoriteit die je gekregen hebt van de Heer. Je moet het een halt toe roepen. En als je dat niet alleen kan doen, dan haal je je geestelijke ouders erbij, oudsten, diaken. En dan kan je samen daarin staan en dan ga je het uitspreken en het een halt toe roepen. Dus dat is die vijand die altijd binnenkomt en wil, iets wil roven. Maar er is nog een ander type vijand waar wij als christenen mee te maken hebben. Het is een soort virusvijand, een paard van Troje. Dat zijn de Jebusieten, die arme Jebusieten. Zij laten jou in principe met rust. Vele christenen beseffen ook helemaal niet dat zij last hebben van Jebusieten. Wie zijn dat Jebusieten? Ik heb geen idee. Het grootste deel van het beloofde land is toch al in bezit genomen. Dat wat God jou gegeven hebt, je denkt van ja, ik geniet van het beloofde land, je bent tevreden. Ja, maar net die ene strategische plek midden in het land is niet van jou. De hoofdprijs heb je niet. Daar heb je geen overwinning over. Het blijft een beetje jouw zwakke plek en je hebt geleerd ermee te leven. Nou, dat is wat ik noem de Jebusietenvijand. Maar op een zekere dag hoor je een preek en dan hoor je van dat je daar ook overwinning over kunt hebben. En je denkt van, ja, daar moet ik een halt toe roepen. En dan zeg je, dan ga je daar tegenin, maar dan opeens worden ze wakker. En dan komt er hoon en smaad over je heen, want dat willen ze niet. Het is een soort sluimerende vijand. Kijk, de Filistijnen die vallen je elk seizoen. Elke jaar heb je een zegen, dan proberen ze het je af te roven. Maar die Jebusieten zijn rustig totdat je ze wil veroveren. Totdat je zegt van, ik wil in mijn leven, daar heb ik geen overwinning in. Ik wil dat aanpakken. Die dingen. Ik heb daar genoeg van, ik wil dat aanpakken in mijn leven. En dan wil je dat doen. En dan gebeurt er een ellende. Dan voel je strijd en moeilijkheden. Dat is het probleem met de Jebusieten. En dat is wat David hier gaat aanpakken. De Jebusieten zijn enorm zelfverzekerd. De stad ligt hoog op een berg, is ommuurd. Het lijkt toch onmogelijk om die te veroveren. En ze zijn niet bang. Je komt er niet in, hebben we net gelezen. Sterker nog, de lammen en blinden zullen je verjagen. David komt er niet in, werd er gezegd. Laten we eens kijken hoe David daarmee omgaat. En laten we daarvan leren hoe hij met zo'n vijand omgaat. En voor alle duidelijkheid, we strijden niet tegen vlees en bloed. De vijand zijn niet mensen. De vijand zijn demonen, is de duivel, het zijn duistere machten waar wij te maken mee hebben. Wat deed David? Jaren daarvoor had hij Goliath hoofd dus afgehakt en daar naartoe gebracht als een statement. Dus hij was al vastberaden. En dat is belangrijk, dat wij vastberaden zijn. Zeg van, ik wil dit niet in mijn leven. Dit accepteer ik niet. Dus hij claimde die stad al. Hij was nu gezalfd. Hè? Hij ontving de Heilige Geest in zijn leven. Gods geest was op hem, was met hem. En hij trok naar Jeruzalem toe met één intentie. Ik ga die stad veroveren. Waarom? Omdat het Gods wil is. God wil dat. En omdat God het wil is, is God met mij en zal ik ook slagen. En de Jebusieten begonnen te spotten. Hey, je komt er niet in, David. Het zal je niet lukken. Hebben jullie die stemmen van ongeloof wel eens gehoord? Het lukt je niet, je bent een loser. Je haalt het toch niet. Je hebt het al zo vaak geprobeerd. Dit keer gaat het je sowieso ook niet lukken. Het is een onbegonnen zaak. Waar ben je überhaupt mee bezig? Zie, ongeloof is een gigantische vijand van ons. En daar hebben we het mee te maken. Maar de vijand is aan het bluffen, zeg ik je ook vandaag. Hij doet zich groter voor als hij is. Laten we de leugens van de vijand niet geloven. Laten we überhaupt niet horen of luisteren wat de duivel zegt. En ga ook niet in de discussie met de boze, met de duivel. Dat is het fout die Eva gemaakt. Adam en Eva gingen praten met de slang. Jezus gaat niet praten met de boze. Hij citeert de Bijbel, hij geeft Gods woord en jaagt de duivel weg. Hij gaat niet discussiëren met de duivel. Doe dat niet. Jaag hem weg. Pak een Bijbeltekst, ga erop staan en wijs hem weg in de naam van Jezus. We moeten niet bang zijn voor de zelfverzekerdheid van de vijand. De duivel gaat rond als een brullende leeuw. Maar hij is geen brullende leeuw. Amen. Hij gaat rond als een brullende leeuw. Maar ik ken één brullende leeuw en dat is Jezus Christus.
Hij is sterker, veel sterker. En groter is hij die in mij is dan die in de wereld is. En dus David trok zich er helemaal niks van aan wat daar gezegd werd. Gemeente, laten we niet ontmoedigd raken wat we horen. Dat is allemaal dingen die op je afkomt. En laat je ook niet ontmoedigen door resultaten uit het verleden. Het klopt ook. Het verleden die je beziet, konden nooit overwonnen worden. Klopt. Maar dat betekent niet dat ze nu niet verslagen zullen worden. Dus laat je niet leiden door het verleden. Sta vast op de beloftes van de Heer. En trek je niets aan van spot of kwaadsprekerij. Neem de hoofdprijs in bezit. In de naam van Jezus. Neem het in bezit. Neem jouw Jeruzalem in bezit. De boze heeft precies zoals je beziet. En ook gezien dat de voorvaren gefaald hebben. Dat heeft hij gezien. En dat probeert hij jou te herinneren. Weet je, soms als je ook begint te praten over een opwekking in Zaandam. Of een grote plannen die je hebt. En je spreekt visie uit. Of je hebt een plan, een droom spreek je uit. En dan komt die hoon al. En de statistieken, de geschiedenis. En het wordt toch niks. En er is geen financiën en geen mogelijkheden. En waar zijn de tekenen en wonderen in deze tijd? Al die woorden komen op je af. Je hebt al zoveel voor die zieke gebeden en er is niks gebeurd. Maar Gods woord staat aan onze kant. God heeft gesproken. Wat ga jij geloven? Habakkuk 2 vers 3 zegt, het visioen wacht tot zijn tijd gekomen is. Het getuigt ervan, het liegt niet. Ook al is het nog niet vervuld, wacht maar. Het komt zeker, het zal niet uitblijven. Wie niet oprecht is, kwijnt weg, maar de rechtvaardige zal leven door geloof. Dat was het jaarthema van afgelopen jaar. De rechtvaardige zal leven door geloof. Dat is onze taak, als uit geloof te leven. Dus het zal gebeuren, en Habakkuk zegt, als de tijd rijp is, wacht maar, het komt zeker. Dus leven uit geloof is geloven totdat het visioen uit zal komen en erin gaat staan. Nou, David gelooft in God, ondanks misschien dat de geschiedenis niet in zijn voordeel was. Maar we lezen in vers 7 en dat vind ik zo prachtig. En toch veroverde David de bergvesting van Sion, de huidige Davidsburg, Jeruzalem. En toch, en ze spotten en het was zo machtig en ze waren zo sterk en de geschiedenis en die haalde het niet. En toch. En er staat helemaal niet van een lange oorlog of wat dan ook. Er staat gewoon, en toch veroverde David zijn stad. Jeruzalem, de stad van David. Weet je, en zo op die manier mogen wij ook omgaan met onze bolwerken die wij hebben. David wist wat belangrijk was voor zijn land. Hij wist dat die stad de hoofdstad was van zijn land. Weet je, de stad innemen was een goddelijk verlangen. Jij moet weten wat God ook wil. En als je weet wat God wil, moet je daarin gaan staan. Hij wist dat in die stad een tempel zou komen. En dan nog een tempel. Het zou de plaats zijn waar Jezus zou preken. Het zou de plaats zijn waar Jezus veroordeeld zou worden. Het zou de plaats zijn waar Jezus gekruisigd zou worden. Het is de plaats waar Jezus weer opgestaan is uit de dood. En het is de plaats waar Jezus terug zal komen op de Olijfberg. Halleluja. Halleluja. Prijs de Heer daarvoor. En zo mogen wij ook. Hè? En dat is wereldgeschiedenis. Maar nu maak ik dit ook even heel persoonlijk. Jezus zei, alles is mogelijk voor hij die gelooft. Geloof je ook in jouw wonder, in jouw persoonlijk Jeruzalem, in jouw plek die jij nog niet hebt ingenomen. Wees niet tevreden met de kwartfinales of de finale. Ga door. En die dingen in jouw leven die je niet volledig in bezit hebt genomen, neem vandaag ook een besluit om te zeggen van, ik wil ook dat in bezit nemen. Ik wil dat ook overgeven aan God. Ik wil leven als overwinnaar, helemaal, niet een gedeelte. Ik wil niet zo zijn als koning Saul, die zegt, oké, Jeruzalem kan ik niet innemen, dan maak ik Hebron maar tot hoofdstad. Daarvoor heeft God jou niet geroepen. God heeft je geroepen om plaats te nemen in Jeruzalem. Ben jij bereid? Ik wil vragen of het worshipteam naar voren komt. Ben jij ook bereid om te zeggen van ik wil helemaal ervoor gaan. Ik wil alles overgeven aan de Heer. Ik wil helemaal vrij zijn. Al die gebondenheden, al die dingen die mij nog zo vasthouden. Ik wil daar een eind aan maken. Ik wil vrij zijn in de naam van Jezus. Ik wil een gebed uitspreken. Ik wil bidden. En dan wil ik je een mogelijkheid geven om naar voren te komen. Als de muziek begint wil ik ook het nazorgteam vragen om naar voren te komen. We willen kort jou de handen opleggen. En je maakt voor alle duidelijkheid, als jij naar voren komt, dat is al een gigantische overwinning. Hè? Wat Koen ook zei met zijn getuigenis. Koen deed twee dingen toen hij hier een getuigenis gaf. Twee dingen. Hij getuigde over wat gebeurde, maar hij overwon zijn angsten. Hij maakte een stand. Hij zei, weet je wat, ik vind het misschien een beetje spannend om naar voren te komen. Maar door die handeling naar voren te komen, overwon hij zijn angsten. En zo geeft God ook overwinning. Dus zometeen als jij zegt van ja, wat moet ik nou doen? Als jij uit je plaats naar voren komt. Dat is al 90% van de overwinning. En we hoeven je alleen nog de hand op te leggen. We spreken vrijheid over je uit. Misschien hebben we een woord, een profetie voor jou. Maar 90% is van om op te staan, om naar voren te komen. En te zeggen, ik geef mijn leven aan de Heer. Ik onderschat niet de kracht van het naar voren komen. Dat is een enorme stap van overwinning. Halleluja. Wil jullie allemaal met mij opstaan? En zometeen wil ik jullie uitnodigen naar voren te komen. Maar ook als je blijft op jouw plaats, neem die tijd ook om te gaan bidden. Halleluja Jezus. Heer, u heeft ons geroepen tot meer als overwinnaars. Heer, en Heer, we willen ook niet meer leven in een half ingenomen beloofde land. Heer, we willen volledig het land in bezit nemen. Juist die strategische plekken in ons leven. Heer, u heeft ons geroepen om vrij te zijn. U heeft ons geroepen om vrij te leven. Heer, en ik dank u dat we vandaag mogen zeggen, u heeft ons vrijgenomen. Heer, ik bid u dat u mensen moed geeft vanochtend. Hier om deze stap te nemen. In de naam van Jezus. Halleluja. Amen. Kom snel naar voren. Denk niet te lang na. Hier, we willen je de handen opleggen. Halleluja.